Vanmorgen, broeders en zusters, wil ik u graag eerst meenemen naar een gedeelte uit Efeze 4. Nog een gedeelte waarin gesproken wordt over de oude mens die met Christus gekruist is en over de consequenties daarvan. Het is een gedeelte waarin mijn Bijbel ook inderdaad boven staat, de oude en de nieuwe mens. Dat is Efeze 4 vanaf vers 17, waar staat: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijn, dus zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeider liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijke wijze ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerand en een slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Tot zover. Want ik moet toch ergens een keer ophouden met lezen voorlopig, maar het verhaal zelf gaat gewoon door. Als ik dat zo lees, dan denk ik, nou toch nog maar even verder. Het is boeiend genoeg, hè? Het schriftgedeelte dus, waarin de apostel terugkomt op het thema wat hij in hoofdstuk 2 al aangesneden had. Ik heb vroeger alles gezegd en ik blijf het altijd herhalen, dat eigenlijk hoofdstuk 3 een soort van parenthese is in deze brief. Een soort, parenthese, hoe heet zoiets anders? Een intermezzo in de muziek, zal ik maar zeggen. Een gedeelte even ertussenin geschoven, bij wijze van uitgegroeide, uit de hand gelopen voetnoot. Maar in elk geval, de gedachte die in hoofdstuk 2 ontwikkeld wordt, wordt daarna gewoon weer opgepakt in hoofdstuk 4. En dat is een duidelijke, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Want hoewel wij gewoonlijk zeggen dat de Efezebrief de leerstellige waarheden van de Romeinenbrief verder vervolgt, en hoewel wij dus vinden dat de Efezebrief in hoge mate een leerstellige brief is, moet toch vastgesteld worden dat wat er dan ook leerstellig naar voren gebracht wordt, het heeft allemaal rechtstreeks van doen met wat genoemd wordt de wandel. De term zelf komt dan ook vele malen voor. We kwamen die al tegen in hoofdstuk 2, waar gezegd werd in vers 2... dat wij die dood waren door de misdaad en de zonde, in welke wij eertijds gewandeld hebben, enzovoorts. En naar aanleiding daarvan heb ik toen een paar notities gemaakt. Een beetje erg slordig, denk ik, maar een paar notities gemaakt hier op het bord. Maar het ging erom dat wij die eertijds gewandeld hebben in de misdaden en de zonden, die voorbereid waren eigenlijk door de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht namen, de geest die nu werkt in de kinderen, dan wel zonen der ongehoorzaamheid. Dat van ons gezegd wordt dat wij nu zijn maaksel zijn. Geschapen niet in Adam. En ik ga er nou toch maar nog eens een uitdrukking bij schrijven voor Adam. We zijn nu niet geschapen in Adam, namelijk de oude mens. Want als er iemand een oude mens is, dan moet het toch Adam zijn, niet waar? Hoewel ik iemand ken die denkt altijd eerst aan zijn schoonmoeder. Maar de oude mens dus. Maar wij zijn geschapen niet nou in de oude mens, maar in Christus Jezus.
De laatste Adam, en dit is natuurlijk gewoon in dit schema te zeggen dat het gaat om de nieuwe mens.
We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus en niet meer in Adam, tot goede werken en niet meer de misdaden en de zonden, welke God voorbereid heeft en niet de duivel, opdat wij in dezelfde zouden wandelen en niet zouden wandelen in de misdaden en de zonden van vers 1 en 2 van dit schriftgedeelte. Dat is waar het schriftgedeelte dus feitelijk over spreekt hier, Efeze 2, want hoewel het heel fundamenteel gaat over de dood en vervolgens de opstanding en hemelvaart van Christus. En hoewel het heel fundamenteel gaat over het feit dat wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel, et cetera, gaat het toch in de praktijk over de wandel, de praktische wandel van de gelovigen. Voordat de apostel daarop verder gaat, na Efeze 2 vers 10, begint hij eerst in Efeze 2 vers 11 uiteen te zetten het verschijnsel dat Jood en Heiden, voor zover zij gelovig zijn, want de rest wordt buiten beschouwing gelaten, dat Jood en Heiden, voor zover zij gelovig zijn, één zijn in Christus en deel hebben aan hetzelfde lichaam. In dat thema komen we niet alleen hier tegen, maar ook uitgebreid in de Colossenzenbrief. En we hebben daar al even bij stilgestaan. Met andere woorden, als gesproken wordt over onze wandel, dan zouden wij kunnen denken, ja, maar wij zijn Joden, wij behoren, wij niet misschien, u en ik misschien niet, maar ik weet niet, het schijnt dat ik een Joodse, Friese overgrootmoeder gehad heb, is dat zo? Ik kan dat nooit goed, moet ik aan om even te vragen, die moet het weten. Maar goed, dat even buiten beschouwing. Hè. Wij weten dat nooit zeker en we verdiepen ons maar niet in de afstamming. Maar stel nou dat wij Joden waren oorspronkelijk en nou zijn we tot geloof gekomen. Dan zeggen we toch, nou dan moeten we nu echt als, want nu zijn we echt Joden geworden. Nu moeten we toch echt als Joden leven. Wel nu zegt de apostel, dat is een misverstand. Petrus zegt er bij andere gelegenheid trouwens ook. Dat is een misverstand, want in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dus wat de levenswandel betreft, en dat heeft heus onder andere van doen met spijswetten en de stuk des Sabbats of stuk des feestdags en de nieuwe manen en hoe het allemaal heet, dat mag weet u wel uit Colossense 2. Want die dingen spelen geen rol meer, want wij zijn niet Jood of Heiden, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Want bij nader inzien zijn er dus inderdaad drie soorten mensen. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Zo was het eigenlijk. Maar daar hadden we vorig jaar over zullen spreken. Goed. We gaan dus maar weer gewoon verder. Wat de apostel dus eerst uiteenzet vanaf Efeze 2 vers 11. Is dat in de gemeente geen Jood en heiden is. Zodat dat verschil in wandel dus niet bestaat. En dan dus niet zeggen, dan moet je er maar twee gemeenten van maken. Dan is elke gemeente bestaat uit mensen die er dezelfde wandeling op nahouden. Die truc, daar hebben we ook al even op gewezen. Hè? Dat is dus ook onzin. Nee, er is geen verschil. De wandel van gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen zou dezelfde zijn. Zij zijn één in Christus. Dat is wat de apostel zegt. En hij zegt dan ook dat zij, dat Joden en Heiden, voor zover zij gelovig zijn, gebouwd worden op hetzelfde fundament. Het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus niet alleen is het fundament, maar zelfs de uiterste hoeksteen. Want de gemeente wordt beschouwd als een gebouw, opgebouwd uit levende stenen. Dat is precies wat Petrus ook zegt, dus ik zou niet weten waarom hij het over wat anders zou hebben. 1 Petrus 2. De gemeente wordt samengevoegd uit levende stenen, gebouwd op het fundament, het welk is Christus, en uitlopend in de uiterste hoeksteen, de topsteen van het bouwwerk, de top van de piramide zeg ik altijd, en dat is ook Christus, en al wat er tussenin is, is feitelijk ook Christus natuurlijk. Hè? Maar goed, dat laten we maar weer even liggen. Wij worden dus gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, dan ben ik inmiddels in vers 22 van Efeze 2. Wij worden gebouwd tot woonsteden Gods in de geest. Of in wat eenvoudiger Nederlands, wij worden gebouwd tot een geestelijke woonsteden Gods. En voor als u het samen moet vatten, woonsteden Gods is gewoon een tempel. Ja, gewoon heel zo sec mogelijk, hè. Een woonsteden Gods, een woonplaats Gods, is een tempel. Dus staat er, wij worden gebouwd tot een geestelijke tempel. Een geestelijk huis, en dat is weer de term die op andere plaatsen gebruikt wordt. En dus ook tot een heiligdom, en dat is de term weer die in het bijzonder bij de apostel Petrus weer gebruikt werd in 1 Petrus 2. Maar het zal duidelijk zijn dat de tempel een heiligdom is. En een woonstede Gods is uiteraard een heiligdom, een heilig ding namelijk. Dat is één. Namelijk, voordat de apostel verder gaat over die wandel die hij hier in Efeze 2 aansnijdt, zet hij eerst uiteen dat die wandel dus voor Jood en Heiden gelijk is, want dat zijn ze niet meer. Ze zijn één in Christus. Ze zijn leden van het lichaam van Christus, waarin het onderscheid tussen Jood en Heiden is weggevallen. Vervolgens in hoofdstuk 3, vanaf vers 1, of wat mij betreft vanaf hoofdstuk 2, maar dat doet er niet zoveel toe, zet hij uiteen dat wij nou eenmaal leven in een merkwaardige bedeling, want je kunt natuurlijk altijd nog tegenwerpen dat we talloze profetieën hebben in het Oude Testament, waaruit blijkt dat er onderscheid is tussen Israël en de volkeren, en waaruit bovendien ook blijkt dat er, althans tot op zekere hoogte, ook in het geopenbaarde koninkrijk onder de zoon van David onderscheid zal bestaan tussen Israël en de volkeren. Al was het maar alleen omdat Israël zal wonen in een land van hier tot daar, van Gunther tot aan de grote rivieren, u kent het wel, die uitspraken enzovoorts, waarbij bovendien nog gezegd wordt waar welke stam van Israël zou leven, maar buiten het land wonen de heidenen, gelovige heidenen weliswaar, maar niettemin niet Israëlitisch van afkomst of van afstamming, zodat we kunnen tegenwerpen, ja, het kan allemaal wel zijn dat het nieuwe verbond is aangebroken enzovoorts en de beloften worden vervuld, maar er zou toch verschil zijn tussen Israël en de volkeren. Dan zegt de apostel, nou dan moet je maar toch maar even goed opletten, want wij leven niet in het geopenbaarde koninkrijk van Christus, wij leven niet in wat wij dan noemen met onze termen de zevende bedeling, wij leven niet in het Messiaanse Rijk zoals dat beloofd was en openbaar zal worden, wij moeten namelijk gehoord hebben van de bedeling der genade Gods, Hoofdstuk 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is, aan u, dat wil zeggen, het is aan Paulus gegeven, maar naar de Efeziërs toe, wat dat betekent, ja, het is wat om mij betreft een ongelukkige manier van uitdrukken, maar wie ben ik? Maar wat het betekent is duidelijk, het betekent dat Paulus deze dingen van God ontvangen heeft en dat hij ze zou doorgeven aan, nou in ieder geval aan Efeziërs en aan Bereërs denk ik altijd, maar vooruit. Nee, die is voor de fijnproevers. Ja, goed. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, wat dan? Wat is dan die bedeling of huishouding? Want dat betekent het woord volgens het Grieks. Maar als je terugvertaalt naar het Hebreeuws via de Septuaginta, dan is het gewoon heerschappij. Jawel, heerschappij. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de heerschappij der genade Gods. En als het gaat over heerschappij, dan gaat het erom dat genade dus zou heersen, want daarom heet het heerschappij der genade. En als we het letterlijk vertalen, het Griekse woord letterlijk vertalen naar het Nederlands met huishouding, dan is het dus een huishouding waarvan de hoogste huisregel, de eerste huisregel is die van genade. Dat is precies hetzelfde dus, hè. Goed. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En daar gaat het om dingen die inderdaad de discipelen niet kenden, die Petrus niet kende op de Pinksterdag. We hebben het daar al even over gehad, al is het inmiddels tamelijk lang geleden al. Maar aan deze plaats, hè. We hebben het daarover gehad, want de gedachte was inderdaad dat weliswaar aan Petrus gegeven zou worden de sleutelen van het koninkrijk der hemel en wat iets meer zei. En dat op deze Petra de Heer Jezus Christus zijn gemeente zou bouwen en worden van gelijke strekking. Maar de vraag is of Petrus wel wist wat die gemeente eigenlijk voor een ding zou zijn. En het antwoord is nee, dat wist hij niet. En Petrus wist het niet, en Jacobus wist het niet, en Johannes wist het niet. En geen van de twaalfen wist het. En toen dus de apostel Paulus, die helemaal geen christen was. En toen dus de apostel Paulus, de orthodoxe Jood, onderweg naar Damascus door God in zijn kladden. Oh, nou weet ik, er vroeg laatst iemand, wat is dat lurven? Maar nou, hartelijk dank, dat zijn kladden. Goed. Een nekvel dus eigenlijk, of zoiets, hè. Toen dus de apostel Paulus onderweg naar Damascus. Is zelfs een leuk verhaal, hebben we er wel eens bij stilgestaan wat de apostel Paulus daar deed eigenlijk. Hij was daar de gezant, de officiële vertegenwoordiger van de hoge priester. Maar de Heer Jezus zei, ja, dat kan wel wezen, maar het is de verkeerde hoge priester, want de enige echte ben ik. Dus greep hij hem. Zo was dat. Ja, en waarom het naar Damascus was, dat heb ik eens nagevraagd aan Eliezer. Maar goed, het is een ingewikkeld antwoord wat er toen kwam. Hè? Maar dat vraag me weer. Maar toen Paulus dus gegrepen werd, toen zat Paulus voor het blok, zo heet dat in gewoon Nederlands, want dan kan ik het snelste vertellen. Toen zat hij voor het blok, want die lui in Jeruzalem, de twaalfen zullen we maar zeggen, want daar bedoel ik er nu mee. De twaalfen, daar kon hij niet bij te raden gaan om zich te laten bijspijkeren. Want die twaalfen zouden hem zelfs nooit maar ontvangen. Die zouden een straatje voor hem omgaan voor deze Paulus die hem vervolgde. Bovendien mag je aannemen dat Paulus toch zich op de hoogte gesteld had op een of andere wijze van de leringen van de discipelen, van de gelovigen in Jeruzalem. En als u het mij vraagt, ik heb zo mijn idee erover, dat hoef je dus absoluut niet te geloven. Maar ik heb zo het idee dat de apostel Paulus zich daar wel degelijk in verdiept heeft. Maar dat hij gedacht heeft, ja, dat kan allemaal wel zijn wat die lui leren, maar daar kan ik niks mee aanvangen. Dat komt niet uit. Want als Jezus de Messias is, waarom zit hij dan niet op de troon? En waarom zit daar een plaats van? Waarom zit daar zijn broer? Op een soort van troon. Niet een echte natuurlijk, maar dat weet u toch, hè? Zijn broer. Jacobus, de broeder des Heren, en waarom maakt hij daar de dienst uit ineens, die man, hè? In plaats van Jezus zelf. Als Jezus de Messias is, die zou een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen, hoe komt het dan dat zijn broer de honneurs waarneemt? Nee, dat weet ik niet wat dat zijn. Maar goed, dus dat is een probleem. Maar goed, hij kon zich daar sowieso niet vertonen. Zelfs na jaren eigenlijk nog niet. Want toen hij 14 jaar later in Jeruzalem kwam, toen kon hij zich nog in de gemeente niet vertonen. Maar goed, laten we maar even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat de apostel dus niet wist waar hij terecht moest. En bij de wetten, bij het oude verbond en bij het jodendom kon hij ook niet terecht. Want het was duidelijk dat hij daar misleid was geworden. Dus schrijft hij aan de gelaten en daarmee ook aan ons. Dat hij terstond niet te raden gegaan is. Bij vlees en bloed. En te raden gaan wil niet zeggen advies vragen. Dat betekent het in tegenwoordig Nederlands. Maar dat is niet de betekenis. Te raden gaan wil zeggen een juridische uitspraak vragen. Iemand die te raden gaat, gaat naar de raad. En de raad is de rechtbank. Dus die gaat om een juridische uitspraak, een wettige uitspraak. En die ging hij niet halen bij de Joodse wet, want hij wist dat hij daar misleid was. Die ging hij niet halen bij de discipelen, want punt 1 kon hij zich daar niet vertonen. Punt 2, denk ik dat hij daar sowieso problemen had met hun leer. Hij vervolgde hen niet voor niks, moest toch ook weten wat hij vervolgde. En dus ging hij zijn juridisch advies halen, zijn rechterlijke uitspraak over het een en ander ging hij halen. Hij zegt niet bij vlees en bloed, waar dan? Ja, bij de geest dus. Niet bij vlees en bloed, maar dus bij de geest dan wel bij God zelf. Waarna de vraag is, maar hoe vind ik die? Waar vind ik die? En dan kun je zien dat Paulus ook niet een domme jongen was. Hè? Die dacht van, nou ja, als die wet, het gaat om een wettige uitspraak. Als die wet dan afkomstig is vanaf Arabië, vanaf de berg in Arabië, namelijk Sinaï, termen komen allemaal in Galaten voor, dan zal ik me daar maar eens melden. Misschien dat ik te zien en te horen krijg wat ooit Mozes te zien en te horen gekregen heeft. En of hij dat echt overlegd heeft, weet ik niet allemaal. Maar in ieder geval is het wel zo gebeurd. Maar je kunt ook andersom zeggen, de Heer stuurde ooit Mozes naar die berg toe. De Heer stuurde ooit Elia naar die berg toe. En je mag dus aannemen dat de Heer ook Paulus naar die berg toe gestuurd heeft. Hoe weet ik niet, maar het is gebeurd. En daar kreeg hij zijn advies, zijn uitspraken, waarmee hij gecorrigeerd werd dus en getrokken werd uit het jodendom, uit de Joodse leer, die werd als het ware aangevuld en gecorrigeerd. Maar het was natuurlijk aan de andere kant zo, dat net zo goed de leer en de prediking van de discipelen in Jeruzalem werd aangevuld en gecorrigeerd. Beide gebeurde. Ik ga er nou niet dieper op in, dus nou de bedoeling verder niet. Maar wat er gebeurd is, om het maar weer eenvoudig te zeggen, Paulus heeft dezelfde dingen gezien en gehoord als Mozes. En waar Mozes de opdracht kreeg om de dingen die hij gezien en gehoord had vorm te geven in de Oud-Testamentische eredienst, de tempeldienst, de priesterdienst en hoe het allemaal maar heten mag, daar kreeg Paulus de opdracht om juist dat niet te doen, maar juist om deze dingen openlijk te prediken. En ik vraag me nog steeds af wat de zwaarste opdracht was. Die van Mozes of die van Paulus? Paulus zegt in ieder geval dat de zijne de mooiste was. Want Mozes moest een bedekking over zijn gelaat doen. En Paulus zegt, wij hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. Letterlijk hoor in 2 Korinthe 3 en 4. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. In een paar versen eerder staat wat hij eronder verstaat. Alles wat een bedekking legt over het woord Gods. En Paulus zegt, wij hebben die verworpen. Waarom? Omdat aan Paulus geopenbaard is wat Gods werk zou zijn. Inderdaad, nu in het bijzonder in onze dagen. Na de opstanding van Christus. En in het bijzonder voor de bekering van Israël. En voordat de Messias daadwerkelijk en voor altijd zijn eeuwige troon in bezit zou nemen. In overeenstemming met de belofte. En dat is ook inderdaad wat in Handelingen 15 uiteengezet wordt. Maar bedenk dat daar in ieder geval de apostel Paulus aanwezig was in Jeruzalem bij het beroemde concilie, weet u wel. De broederraadsvergadering in Jeruzalem. Waar Paulus verteld had over zijn werk, waar de discipelen verteld hadden over hun werk en waar besloten werd, ik meen door Jacobus, niet een van de 12 en ook niet de 13 dus, waar Jacobus zei, inderdaad, wat God doet is in onze dagen eerst, staat erbij, gelukkig, eerst een volk verzamelen uit de heidenen en daarna, hoe je het kunt misverstaan zo'n vers, begrijp je, ik heb er nog nooit iets anders mee kunnen aanvangen dan gewoon wat er letterlijk staat. Eerst een volk verzamelen uit de heidenen en daarna de vervallen hut van David wederoprichten. Waarna heel fijntjes achter staat, Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat maakt het wel gecompliceerd, want zijn werken zijn meerdere verschillende dingen. Het is niet maar Gode is zijn werk bekend, maar Gode zijn werken bekend. Meervoud. En daartoe gepast op in onze dagen het verzamelen van het volk uit de heidenen en in de toekomst het oprichten van het koninkrijk, dan wel het openbaren van het koninkrijk op aarde, onder de naam van David, vanzelfsprekend. Dat is waar het om gaat. Maar in afwachting daarvan hebben wij te maken inderdaad met het verzamelen van het volk uit de heidenen. Uit alle volkeren, inclusief overigens de Joden. En hier wordt dus ook vastgesteld dat Joden en heidenen één zijn in Christus. Dat is niet in dezelfde mate het geval straks in de openbaring van het koninkrijk. Want daar bestaat er weliswaar de gemeenschap van Jood en heiden of van Israël en de volkeren. Omdat ze allen gebracht zijn in hetzelfde koninkrijk. Dat is gewoon zo. Maar het verschil op aarde tussen die volkeren blijft bestaan. Israël in de verhoogde positie. Israël in de positie van eersteling boven de volkeren. Dat verschil is er. Maar in onze dagen is dat verschil er niet. Dus leven wij in een andere heerschappij, een andere huishouding, een ander rentmeesterschap. Dat is ook een van de vertalingen van het woord. Dan wel een andere bedeling. Daar moeten wij van gehoord hebben. En wij moeten dat niet gehoord hebben van degene die voor Paulus discipelen of apostelen waren in Jeruzalem. Zoals hij dat formuleert in Galaten 1. Maar we moeten daarvoor terecht bij Paulus. Want het gaat over dingen die hij van God rechtstreeks ontvangen heeft. Op dezelfde wijze als eens Mozes de dingen van God ontvangen heeft. Vandaar dan ook. Oh ja, dat mag ik zo niet zeggen. Maar ik wilde zeggen, vandaar dan ook dat het de apostel Paulus is, maar ik moet zeggen, vandaar dan ook dat het hoogstwaarschijnlijk, ik mag het niet glashard zeggen, maar vandaar dan ook dat ik vermoed met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat het slechts de apostel Paulus kan zijn die zo uitgebreid spreekt over wat Mozes gezien heeft, en die vervolgens zegt wat het in werkelijkheid betekent. En wel doet hij dat in het bijzonder in de Hebreeënbrief. Ja. Soms ben ik een beetje gemeen, hoor. Dan zeggen ze, ja, maar dat is een anonieme brief, die Hebreeënbrief. Dan zeg ik, hoezo anoniem? Ik lees Paulus zijn handtekening op elke bladzij. Ik wel. Ja, u misschien niet. Dan zeg ik, nou, dat kan, hè, dat je dat dan niet vindt. Maar het beantwoord volledig aan de bediening en de persoon, de roeping, de boodschap van de apostel Paulus. Die gewicht gezien heeft. De dingen die Mozes gezien heeft. Die dus als geen ander de oud-testamentische inzettingen kent. En die dus als geen ander kan uitleggen op welke wijze deze mozaïsche zaken van toepassing zijn op de Paulinische zaken. Op gemeentelijke waarheid dus. Want dat is wat er gebeurt. Maar dat zeg ik niet om dat nou verklaard te hebben. Dat zeg ik om u gewoon maar een hint te geven. Om een dwarsstraat te openen. Goed. Nou, probeer ik de draad weer op te nemen. In Efeze 3 zegt hij, indien gij dus maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, want dit is nog niet het geopenbaarde koninkrijk op aarde, waarin wel degelijk en tot op zekere hoogte onderscheid bestaat tussen Jood en Heiden. Dit is de bedeling der genade gods, de heerschappij van genade alleen, en dat is wat anders dan het koninkrijk, waarin genade uiteraard ook een belangrijke rol speelt, maar waarin op aarde recht en gerechtigheid zou heersen. En ik ga me nou niet vermoeien met uitleggen wat de overeenkomst is tussen genade en recht en gerechtigheid aan de ene kant, en met wat het verschil is tussen genade en recht en gerechtigheid aan de andere kant. Dat vind ik nou niet nodig. Maar waar het maar om gaat is dat nu voor onze dagen niet gesproken wordt over heerschappij van recht en gerechtigheid. Als dat zo zou zijn, dan zou de krant van vandaag niet verschenen zijn. Nou ja, of op zijn minst er heel anders uitgezien hebben. Want als recht en gerechtigheid heerst in de wereld, dan zou het koninkrijk openbaar zijn geworden. Dan zou de troon van David hersteld zijn enzovoorts. Wij leven in een wereld waar niet recht en gerechtigheid heerst. Maar waar wel degelijk genade heerst. Nee, niet alleen in ons. En niet alleen in de gemeente, maar in heel de wereld. Want aan Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Volgens zijn eigen woorden, onder andere dan. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat merken wij daarvan? Op welke wijze vinden we die macht van Christus terug? Moet je toch terug kunnen vinden, als hij hem al die macht gegeven is. Wat merk je dan? Wat is er dan van waar te nemen? Nou, je merkt de heerschappij der genade namelijk. Het is onrecht in de wereld, uiteraard. De zonde heerst in de wereld. Goddeloosheid heerst in de wereld. Zo is dat. Maar op de troon zit genade. En genade wil zeggen dat vandaar feitelijk vergeving komt. Het betekent in elk geval, want ik moet oppassen met wat ik nu zeg, maar het betekent in elk geval dat zolang die genade heerst en dus de hoogste macht is in hemel en aarde, dat zolang de zonden en ongerechtigheden dus gelaten worden. Ik had willen zeggen vergeven worden, maar dan zegt u ongetwijfeld, ja, maar in de toekomst komt toch het oordeel. Dus neem ik gewoon de letterlijke betekenis eigenlijk. De meest letterlijke betekenis van dat Bijbelse begrip. Die zonden worden gelaten. God doet er niks aan. En degene die op de troon zit, doet er ook niks aan. Waarna je alleen moet vragen, waarom niet? En dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Overigens, nadat hij was onderwezen door de apostel Paulus. Zoals hij bovendien ook zelf zegt. En ervan blijk geeft. Hij zegt, acht de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid, want God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Ja, 2 Petrus 3. En de heerschappij van Christus in onze dagen betekent in de praktijk dat genade heerst en dat de hele wereld in opstand kan komen tegen God en tegen zijn gezalfde en dat hij desondanks niet zijn oordeel brengt over diezelfde wereld. Want God straft niet onmiddellijk. Nee, zeker niet. dat in de toekomst te verwachten is dat hij meer dan ooit in het verleden tot de volken zal spreken in zijn grimmigheid en dat hij hen in zijn toorn zal verschrikken, zoals we op Psalm 2 gelezen hebben. Dat is een duidelijke zaak, maar niet nu. Dus, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dat hij mij, vers 3 van Efeze 3, door openbaring, nou dat was dus wat op de Sinaï gebeurde, althans wat gebeurde in de woestijn in Arabië, de woestijn van Arabië, want dat staat letterlijk zo in de Bijbel. En dus toen hij werd opgetrokken tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, want dat staat ook letterlijk in de Bijbel in 2 Korinthe 11. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, waarna hij in de rest van vers 3 en in vers 4 zegt dat hij daar al eerder over geschreven heeft, in Romeinen, Korinthe, Galaten, Thessalonicense. Want dan vind je dat in met weinige woorden ook terug, zodat je er makkelijk overheen leest, maar je vindt het in voorgaande brieven terug. Waaruit wij kunnen merken, vers 4, waaraan gij lezende dit doorstrepen, want het hoort er absoluut niet te staan, dat de vertalers het niet begrepen, dat is jammer, dat verwijten wij hen ook niet, maar geeft hun niet het recht om dan maar iets in te vullen om het begrijpelijk te maken. Dus we halen het weer weg. Waaraan gij lezende kunt bemerken, mijn wetenschap. Want als je toch wat invult, moet het kennelijk niet zijn dit, maar... Juist, dat. Dat zou het moeten zijn. Want als hij hier zegt, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, dan duidt het niet op de woorden die hij daaraan besteed heeft in Efeze 1. Dan wordt het dit. Maar dan duidt het op de woorden die hij vroeger daarover geschreven heeft. Want... onder ons gezegd, als hij zegt, ik heb er met weinige woorden tevoren over geschreven, en hij zou daarbij doelen op Efeze 1, dan schrijf je dus gewoon onzin. Zo van, zie bladzij 1. Wat een onzin. Dat zijn volstrekt overbodige uitspraken dan. Nee, het gaat er juist om dat de apostel hier zegt, dat hij in voorgaande brieven ook over diezelfde dingen geschreven heeft, alleen met weinige woorden. Dat heb ik eens nagezocht en nagevraagd vervolgens bij de apostel Petrus. Want die zat niet altijd bij Paulus op één stoel, dus dan kun je best aan Petrus vragen of het wel zo is. En Petrus zegt ja, Paulus heeft in al zijn zendbrieven daarover geschreven. Staat er 2 Petrus, ik zoek het niet op, want het kost me zoveel tijd, hè? 2 Petrus 3. Hij zegt dat apostel Paulus in al zijn zendbrieven gesproken heeft over dit uitblijven van de wederkomst van Christus en dus over de laakmoedigheid Gods en dus over de heerschappij van de zalen van de genade. In al zijn brieven. Dus laat nou niemand komen met het idee van, toen Paulus deze brief schreef, dan bedoelt men gewoonlijk niet deze brief, toen Paulus deze brief schreef, wist hij al deze dingen nog niet. Er wordt veel geleerd hoor. Ik hoor het regelmatig. En vroeger heb ik het regelmatig gelezen. En dan houdt mijn glas hard vol dat de apostel Paulus oorspronkelijk in zijn bediening deze waarheden niet kende. En daarmee, weet je wat het doel daarvan is, van zo'n redenering? Waarom men dat zegt? Waar het toe leidt, ik weet niet of ik het zeggen moet. Niet hoe men erbij komt, dat bedoel ik niet te zeggen. Hoewel ik dat ook zou kunnen zeggen. Maar dat bedoel ik niet te zeggen. Maar waarvoor men dat gebruikt. Wat de conclusie men daaruit trekt. Paulus in zijn oudere brieven wist deze dingen toen nog niet. Weet u waarom men die redenering gebruikt? Nou, even nadenken. Om gewoon te zeggen, nou die brief daar hebben wij geen boodschap aan. Want daarin wist Paulus zelf nog niet hoe de dingen in elkaar zaten. Dat schreef hij pas in latere brieven. Dus die oudere brieven van Paulus, daar hebben wij geen boodschap aan. Dat is niet voor ons. En dat is hetzelfde als wat de moderne theologen zeggen. Die zeggen, ja Paulus schreef dat wel, maar wij weten nu beter. Wat ik weet hoor, eerlijk. Als je wil promoveren, moet je dit soort uitspraken doen, vanzelfsprekend. Hè? Als je het niet beter weet dan Paulus, heb je niks nieuws te brengen, valt er ook niet. Mag je officieel ook niet promoveren, nou? Dus als je dokter in de theologie bent, als je het zo beziet, als je dokter in de theologie bent, betekent dat je het beter weet dan de Bijbel zelf. Want anders is het niet origineel wat je naar voren brengt. Nou goed, denk daar maar eens over na. Dat even te zijn. En men zegt dan, de Korinthebrief is eerder geschreven dan de Efezebrief. Dus in Korinthe wist de apostel Paulus nog niet alles omtrent de gemeentelijke waarheden. En dus kunnen wij de Korinthebrief gewoon aan de kant schuiven, want hij wist toen nog niet wat de gemeente was. En dus de adviezen, de leringen, de aanwijzingen, ook juist voor de praktische dienst, zoals we die in de Korinthebrieven vinden, die zijn dus niet op ons van toepassing, want Paulus wist toen nog niet beter. Zwart op wit, zuster. Kom maar langs, zal ik het u laten lezen dan. Vooruit. Want origineel is het zeker niet als het vandaag zo gezegd wordt. Ja. Nou ja, enzovoorts. En dat gebeurt met veel brieven. Uiteindelijk komt het er zelfs op neer dat in ieder geval de apostolische brieven weggeschoven worden. Want die lui wisten er helemaal niks van. Die 12, weet je wel. Paulus, dat is de man die het wist. Maar Paulus wist het oorspronkelijk ook niet. Zodat als men iets in een brief tegenkomt die ons niet bevalt, dan proberen we daar een vroege datum voor te vinden voor die brief. Ik zeg het nu heel cynisch hoor, ik weet het. Sorry. Maar dan proberen we daar een vroege datum te vinden voor die brief. Want als de datum vroeg genoeg is, kunnen we hem vervolgens verwijderen van zo, dat was nog niet de volle waarheid. Later heeft Paulus wel ingezien dat het anders zat. Zo gebeurt dat. Waarna men dan overhoudt. Nou, zo goed als niks, zuster. Natuurlijk, u kent het ook, hè. Men houdt dan over officieel 3 brieven, wellicht 4. Maar in ieder geval 3 gemeentelijke brieven van Paulus. Maar als men dan die brieven bestudeert, blijkt dat men nog alsnog in de problemen komt. En dan blijkt uiteindelijk dat men helemaal geen Bijbel over had. Houdt zelfs geen 3 brieven. Want ik heb bijna slaande ruzie gekregen ooit, toen ik aan mensen die inderdaad meenden dat ze slechts 3 brieven hadden, een van die brieven begon uit te leggen, zal ik maar zeggen. Dat was deze, Efeze. En daar staat dan dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten van de beloften in Christus door het evangelie. En toen kregen we bijna slaande ruzie. Want dat de heidenen mede-erfgenamen zijn met Israël en erfgenamen zijn van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, juist dat beschouwt men als verouderd. Want, zegt men, de roeping van de gemeente in onze dagen heeft niets van doen met het Oude Testament, heeft niets van doen met belofte aan Abraham, heeft niets van doen met belofte aan David, want de roeping van de gemeente is een werk wat volkomen losstaat van de rest van de Bijbel. En als men dan leest Handelingen 28, zo ongeveer het laatste vers, waarvan de apostel Paulus staat, en hij predikt het koninkrijk Gods ongehinderd, kan ik u zwart op wit laten lezen. Ik ken vandaag meerdere mensen die dat ook geloven. Als er dan staat, hij predikt het koninkrijk Gods ongehinderd, daar zegt men, ongehinderd door het Oude Testament, ongehinderd door de beloften die aan Abraham gedaan zijn, ongehinderd door de beloften aan David, ongehinderd door het nieuwe verbond. Zwart of wit, echt waar. Men wijst het volledig af, want zegt men, de roeping van de gemeente is een werk wat God doet in een tussengeschoven periode. En het heeft niet met het voorgaande te maken en ook niet met het volgende. En dan moet ik u zeggen dat de roeping van de gemeente weliswaar gebeurt in een tijd die beschouwd kan worden en in de Bijbel ook beschouwd wordt als een tussengeschoven periode, een parenthese, dat is het veel betere woord. Maar dat betekent nog niet dat die parenthese en die tussengeschoven periode niks te maken zou hebben met het voorafgaande of met het volgende, want daar heeft het juist alles mee van doen. En uiteindelijk is het zo dat als je dezezelfde Efezebrief leest, dan staat er uiteindelijk dat de gemeente, waarover de apostel hier heeft, het lichaam is van Christus en één lichaam is dus met Christus. En hij zegt dan ook, want man en vrouw zouden één vlees zijn, en ik spreek over Christus en over de gemeente. Wat zegt de man dan dus, Paulus? Als hij zegt, de gemeente en Christus zijn één lichaam, want man en vrouw zouden één lichaam zijn, en ik spreek over Christus en de gemeente, wat zeg je dan dus? Dan zegt hij dat als in Genesis, een van de eerste hoofdstukken van Genesis, staat dat man en vrouw één vlees zouden zijn en dat de vrouw vlees is van zijn vlees en benen van zijn benen. Dan zegt hij dus dat de uitspraken over Adam en Eva in werkelijkheid uitspraken zijn over Christus en de gemeente. Want dat is de enige echte werkelijkheid, de andere is maar een beeld. Een letterlijk beeld. Een historisch beeld. Maar niettemin betekende dus dat vanaf Genesis gesproken wordt over gemeentelijke waarheid. Weliswaar misschien niet aan de oppervlakte van de Bijbel, maar het is maar wat wij onder oppervlakte verstaan. Als we onder oppervlakte verstaan het hoogst gelegen deel, dan wordt juist aan de oppervlakte van het Oude Testament gesproken over gemeentelijke waarheid. Het is maar van welke kant je het bekijkt, hoor. En het is ook maar een kwestie van of men het zien wil of niet. Maar kom er niet aan met die truc van, hier wist men dat nog niet, hier kon men dat niet weten, dit kan er niet staan, dus staat het er niet. Ik heb eens een boek gelezen, ik zal nou maar niet meer zeggen wie de schrijver was. Ik heb eens een boek gelezen over openbaring, waarvan ik hoorde van iemand die het weten kon, die zei, dat is het beste boek wat die schrijver ooit geschreven heeft. En dat boek had ik niet, toen. Maar goed, ik kreeg het uiteindelijk te pakken. En wat blijkt nou? Wat de man in het boek doet, is maar één ding. Uitleggen dat wat er ook in openbaring staat, het gaat niet over de gemeente. Zodat er geen uitleg is over openbaring, het is het verdedigen van een vooroordeel. Zo van openbaring gaat over de openbaring van het koninkrijk, en aangezien de gemeente daar geen deel aan heeft, wat niet waar is. En aangezien Johannes in die dagen op Patmos niks met Paulus te maken had en dus ook die gemeentelijke waarheid niet kon kennen, is het dus onmogelijk dat in openbaring over de gemeente gesproken wordt. En de hele rest van het boek gaat erop in om uit te leggen dat niets wat er staat over de gemeente gaat. Dan moet ik u zeggen dat als er gesproken wordt over 144.000 verzegelden en de man zegt dan, nou dat is niet de gemeente, dan zeg ik, ja dat klopt. En als het gaat over een schare die niemand tellen kan en hij zegt, dat is niet de gemeente, dan zeg ik, nee, in het verband waarin het daar staat, dat klopt. Goed, vooruit dan. Moet er niet te lang over nadenken, hè? Maar goed, dan gaat het niet over de gemeente. Dat is duidelijk, hè. En als het gaat over het beest, dan gaat het niet over de gemeente. En als het over Babylon gaat, dan gaat het niet over de gemeente. Maar als er staat in hoofdstuk 1 al, hij heeft ons gekocht uit alle geslacht en volk en natie en heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, dan denk ik, waar heb ik dat meegelezen? En dan weet ik zeker dat het wel over de gemeente gaat. Misschien over nog wat meer. Daar zou je dan wellicht nog iets langer tijd voor nodig hebben om dat uit te leggen. Maar het is wel degelijk de gemeente, want wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Als al iemand deel heeft aan Christus, de verhoogde, de koning, de priester, dan is het toch zeker de gemeente. Nou ja, zo kom je dus terecht bij 24 oudsten. En zelfs kom je terecht bij het lam, staande als geslacht op de troon. En dan zeggen wij natuurlijk, dat is Christus, maar vergis u niet. Dat is altijd inclusief degene die in Christus zijn, hetgeen dan ook voorgesteld wordt door de 24 oudsten rondom de troon. Zo is het nou eenmaal. Ga ik nou niet uitleggen. Maar het heeft ook geen zin om dat op voorhand weg te redeneren. Dat is niet de manier om met de Bijbel om te gaan. Ik ken trouwens Bereus, om toch even op de term terug te komen. Bereus, u weet wat Bereus zijn? Hebreeus eigenlijk, maar dat vertellen we een andere keer weer. Hè? Nou kan ik het niet meer zeggen. Bereus. Bereus zijn degene die dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen al zo niet zijn. Oh, is gelukkig iemand die het merkt. Ze onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo wel zijn. Welke dingen? Ja, precies, de dingen die er gepredikt werden. Want nou weet ik niet of we dat onder elkaar even, of we dat kunnen zeggen, of dat mag of niet, of dat ik voldoende krediet van u heb om dat te mogen zeggen. Wij denken misschien, ik misschien ook, hè, misschien, wij denken misschien dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen allemaal een Bijbel aanschaffen. Ik heb ze al verkocht, dus dat hoeft niet meer. En dat we allemaal een Bijbel aanschaffen en dat we ons daarmee terugtrekken in onze binnenkamer, want je moet er dan plechtige termen bij gebruiken natuurlijk. Dat we ons terugtrekken in onze binnenkamer en de schrift onderzoeken vervolgens om te komen tot kennis van Christus. En ik zal de laatste zijn echt om daar bezwaar tegen te maken. Want dat is heus goed. Maar als u maar niet denkt dat dat de normale manier is voor een gelovige om te komen tot kennis van Christus. En ik bedoel normale en bovendien exclusieve. De enige methode bedoel ik, hè. Dat is namelijk niet zo. Absoluut zelfs niet. De gemeente wordt in de eerste plaats geacht een eenheid te zijn. En als gesproken wordt, u kunt het zelf nagaan, als in schriften, als gesproken wordt over de opbouw van de gemeente, dan wordt niet gezegd dat dat gebeurt doordat iedereen met zijn eigen Bijbel of iedereen met dezelfde Bijbel zich terugtrekt en zich daarmee gaat bezighouden en daardoor opgebouwd wordt. Want dat is niet zo. Ik heb het in de Bijbel nog nooit gevonden. Soms zit er niks anders op. Het is ook op zich niet verkeerd, maar het is niet de Bijbelse manier, daar gaat het om. Wat dan wel? Nou, de gemeente wordt opgebouwd door de toebrenging van de leden van het lichaam. Dus de gemeente wordt opgebouwd via de leden, dat wil zeggen via de gemeenschap die er is. Zo wordt het beschreven in Korinthe, zo wordt het beschreven trouwens hier in Efeze, namelijk dan Efeze 4 enzovoort. Dat gaat niet in afzondering. Integendeel, God geeft juist in de gemeente en aan de gemeente sommigen tot, u weet wel, hè, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en nog enige andere gaven die bij andere gelegenheid genoemd worden enzovoort. Opdat daardoor de gemeente gesticht, Korinthebrief, dan wel gebouwd, Efezebrief, zou worden. En voor het geval u mij zou willen vragen, wat doe je dan zelf? Dan zeg ik, nou, zo is mij ook gegaan. Ik heb ontstellend veel geleerd. Hoe zeg ik dat nou weer aan? Laat ik zeggen dan, wat ik geleerd heb ik in principe geleerd, inderdaad, van anderen. Hoe doet weinig ter zake, maar in ieder geval van anderen. En dat is de normale gang van zaken, dat is echt waar. De bedoeling is niet dat de gelovige zich afzondert. Integendeel, het zou zelfs in strijd zijn met het beginsel en met de kenmerken van de nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. De bedoeling is dat wij leven in gemeenschap met elkaar en zo gebouwd worden. God heeft zelfs die twee in zichzelf tot één gemaakt. Zoals wat het meest van elkaar gescheiden was, God bij elkaar is om er één van te maken. Zodat gezamenlijk deze dingen zouden plaatsvinden. En wat wij dus vinden, is niet dat de apostel Paulus gewoon terug naar huis moest, de Talmud aan de kant leggen en zijn Bijbel opzoeken en die in zijn eentje bestuderen om dan tot kennis van de waarheid te komen, want dat was niet zo. En ook de discipelen werden niet ingehuurd en nadat zij eerst hun opleiding ontvangen hadden of iets dergelijks. Nee, ze leefden met de, niet alleen ze luisterden naar hem, ze leefden zelfs met de Heer Jezus mee en werden op die wijze onderwezen. En daarna verstonden zij de schriften. Is echt zo. Ja, nou weet ik weer niet of ik wat ik zeggen of schrijven moet, maar toen ik met Bijbelstudie begon, zal ik maar zeggen, voor mezelf bestudeerde ik helemaal de Bijbel niet. Het enige wat ik deed is boeken lezen. En uitzoeken welke me het beste beviel, welke me het beste leek, wie de beste argumenten had, wie zich het beste hield aan de Bijbelse uitspraken enzovoorts. En de Bijbel zelf kon je daarbij dicht houden. Zolang tenminste de Bijbelcitaten voluit gegeven werden. De Bijbel werd dicht, dan kun je gewoon lezen. En ik zie er ook niks verkeerds in. Maar strikt genomen is dat nu natuurlijk niet echt Bijbelstudie. Wat je dan doet is leerstellingen van anderen overnemen, de gedachten van anderen overnemen en zelfs als het ver gaat jezelf identificeren met andere mensen, terwijl je in werkelijkheid geïdentificeerd zou moeten worden met Christus dan wel met zijn woord. Zodat het volgende wat er gebeurd is, bij mij in elk geval, is uiteindelijk, nou al die boeken aan de kant, maar ik snap het niet. Die mensen zeggen allemaal trouwens toch verschillende dingen. Het wordt soms wel erg ingewikkeld, lang niet altijd hoor. Maar uiteindelijk zit er niks anders op dan als je de waarheid, dan wanneer je de waarheid wil weten, zul je de Bijbel zelf moeten openen en dan moet je het doen. En daar moet je eigenlijk niet jaren mee wachten. Dat moet je eigenlijk meteen doen. Dan moet je doen wat de schrift zegt en wat de Bereërs deden. Onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Niet of je er een spel tussen kunt krijgen, niet of je het onderuit kunt halen. Dat is, soms is dat nuttig om dat eens te proberen, maar dat is niet de normale benadering. Die edele, want zo worden ze genoemd, die edele Bereërs onderzochten dagelijks of deze dingen die zij hoorden, die hen gepredikt werden, met name door Paulus, of deze dingen al zo zijn. En dat is een positieve benadering. En dat betekent het dat de waarheid die zij daardoor ontvingen, die ontvingen zij wel degelijk uit de schrift, maar het neemt niet weg dat het hen eerst door andere leden van diezelfde gemeente, van het lichaam van Christus, voorgehouden was. En dat is de normale gang van zaken. En ik sta daarvoor, want zo is mij net zo goed gegaan en zo gaat het me nog. Wij kunnen niet zonder onze broeders en zusters, wij kunnen niet buiten andere leden of hoe dat maar heten mag. En ja, waarom dat zo is, ja, daar kan ik natuurlijk argumenten voldoende bij bedenken, maar het gaat er niet om waarom het is, het gaat erom gewoon dat het zo is. Dat vind je in de Bijbel. Ik ben in de Bijbel nog niet iemand tegengekomen die zijn Bijbel opende, die zo'n ding gekocht had, weet je wel, waarschijnlijk op de Romemarkt, want zij gedacht zijn, hoe goedkoop je daar tegenwoordig statenvertalingen kunt krijgen. Nou ja, meestal worden ze weggegooid gewoon. Maar goed. Maar ik heb er nooit in de Bijbel gelezen van iemand die een Bijbel of schriften te pakken kreeg. En die dat las en daardoor gewoon tot geloof en tot inzicht kwam. U wel? Nee, ik heb wel voorbeelden in de Bijbel van mensen die toevallig een Bijbel te pakken kregen. Op wat voor wijze dan ook, misschien wel als souvenir of zo uit Jeruzalem. Hè? Tegenwoordig komen ze ook allemaal zo'n boekrolletje, zo'n wetrolletje uit Jeruzalem terug, naar Israël geweest is. Hè? Maar ik ken wel mensen die bij wijze van souvenir misschien zo'n boekrol of een wetrol of iets zelfs te pakken kregen. Maar als hen gevraagd werd, verstaat gij wat gij leest? Dan was het antwoord nee. Hoe zouden we kunnen als niemand ons het uitlegt? En dat is nu nog zo. Dat is nu nog zo. En Paulus had helemaal niemand, kon helemaal nergens terecht. En dus zegt de heer, kom eens even mee, zal ik eens wat laten zien. En wat hij daarna gedaan heeft, u weet wat er daarna gebeurd is. Hè? Hij kwam in dezelfde situatie terecht als velen van ons. Tot geloof gekomen, behouden geworden en dan meteen aan het werk. Dus haast niet te zeggen, gered om te redden. Weet u wel, daar is niks mis mee overigens, laat ik dat er meteen bij zeggen. Maar als dat het enige is, ja, dan wordt het een beetje problematisch. Maar de man in zijn enthousiasme meteen aan het werk enzovoorts. Maar u weet hoe het Paulus vergaan is. Al wat hij probeerde mislukte. En uiteindelijk ging hij terug naar af en hij ontving geen hoeveel is het tegenwoordig? 300 gulden? Of is het nou 3000? U gaat terug naar af en in ieder geval, u ontvangt verder niks. En dat is wat met Paulus gebeurde. Hij ging terug naar af, helemaal naar huis. En dat was niet Jeruzalem, dat was gewoon back in Tarsen. Back home in Tarsen. En toen heeft het jaren geduurd. En toen was er één verstandige man, onder de naam Jozef, maar... dat is vanzelfsprekend, zo kan je het ook zeggen, ja, dat is vanzelfsprekend. Die bijgenaamd werd Barnabas, want er liepen er zoveel rond onder de naam Jozef. Maar als iemand Jozef heet, ging het altijd onder schuilnaam, dat weet u. Nou goed, dus hij had de naam Barnabas en die zocht Paulus op en zegt, Paul, kleintje, zei hij dus eigenlijk, of kleine, kan ook. Kleintje, Paul, zei hij, kom op, we gaan aan het werk. En die haalde hem van huis, maar de vraag is nu, nou... De vraag is nu, wat heeft Paulus in die tussentijd gedaan? Nou, is heel simpel. Als een echte Bereër, Hebreër, als een edele man, hè, heeft hij dagelijks onderzocht of deze dingen al zo waren. En hoe de dingen die hij gezien had op de Sinaï, in ieder geval in Arabië, of in ieder geval toen hij was opgetrokken geweest naar de hemel, hoe deze dingen in de Bijbel vastgelegd waren. En daar gaat het om. Dat wil zeggen, hij kreeg op de Sinaï de antwoorden, of in de hemel zelf, net hoe je het hebben wilt. Hè. Hij kreeg de antwoorden en daarna gingen er de vragen bij zoeken in de Bijbel. Zo was het ongeveer. Hè? Nou ja, ik weet niet hoe ik dat dan net te zeggen moet, maar dat is het. Dat is gewoon, hij wist hoe het in elkaar stak, maar nu de details nog. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. En begrijp je me goed? Dit gebeurde voordat Paulus aan zijn zendingsreizen begon. Voordat Paulus zijn brieven schreef. Dus laat nou niemand zeggen dat Paulus brieven geschreven heeft voordat hij deze dingen wist. Het is volstrekt onbijbels. Dan kun je zo de Bijbelse geschiedenis halen. Hij wist het voordat hij aan zijn zendingsreizen begon. En hij mocht niet op zendingsreis. Zijn werk werd afgebroken in de dagen dat hij deze dingen nog niet verstond. En het was niet voldoende voor de man om te prediken en te zeggen, de Heer heeft mij getoond op de Sinaï. Ik ken velen in onze dagen die wel zulke dingen zeggen. Toen ik in mijn studeerkamer in gebed was, met de Bijbel open voor me en de Heer smeekte of hij mij een antwoord wilde geven op mijn vragen, toen verscheen daar in mijn kamer een gestalte. Dit zijn woorden van Brennan. Hoor je ook eens wat, hè? Brennan. En een engel verscheen en die zei dan. En die gaf hem een antwoord op zijn Bijbelse vragen. Nou, of het antwoord goed was of fout, doet niks uit. Maar zo werkt de Heer niet. Integendeel. Want wij kunnen niet met een boodschap komen en zeggen, de Heer heeft mij geopenbaard dat. Of de Heer heeft mij getoond dat. Dat is onzin. Het kan wel zijn dat de Heer het gedaan heeft. Het kan heus best waar zijn. Daar wil ik niks van afdoen. Maar wij hebben er niets mee te maken. Wij hebben alleen te maken met het woord van God, zoals het ons zwart op wit is overgeleverd. En wie er iets aan toevoegt, die zijn vervloekt, zegt de schrift. Je kunt dus wel iets van de Heer ontvangen. Ik weet niet hoe dat werkt. Bovendien gaat u niks aan als ik het wel zou weten. Waar het om gaat is dat die dingen schriftuurlijk moeten zijn. En dat als we ze doorgeven, moeten ze uit de schrift komen. En vervolgens moet het in ieder geval zo zijn dat wat aan ons doorgegeven wordt, dat we dat controleren of dat zo is. Niet of het niet zo is, we controleren of dat zo is. Misschien ook of het niet zo is, maar dat komt dan pas veel later in elk geval. Het gaat dus om de positieve dingen vanzelfsprekend. Nou, dat is waar het om gaat. En dus vinden we iemand als de apostel Paulus, die niet zegt, bij één gelegenheid zegt hij, ik heb zelf van de Heer ontvangen wat ik ook u weder overgegeven heb. Maar dan komt hij niet met een dogma of met een leer aan of zo, hoor. Dan komt hij letterlijk met brood en wijn aan. In 1 Korinthe 11 is dat toch? Maar in andere gevallen, de keer dat hij zegt dat hij die dingen letterlijk van God ontvangen heeft en dat hij die heerlijke en onuitsprekelijke dingen gezien heeft, dan zegt hij er niet bij wat dat dan eigenlijk was. Want dat is niet de manier waarop het doorgegeven zou moeten worden. Het moet doorgegeven worden op grond van de schrift. En vervolgens, degene aan wie het wordt doorgegeven, zal dagelijks moeten onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als dus de apostel Paulus zegt, ik heb met weinige woorden tevoren geschreven over deze verborgenheid, en daaraan kunt gij bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Met andere woorden, Efeze 3, vers 3 en 4, daarin zegt de apostel Paulus dat hij kan bewijzen dat hij vanaf het allereerste begin van zijn optreden, vanaf zijn allereerste brief, deze waarheden kende. Dat is hij met weinige woorden schreef en niet met veel. Dat doet daar niks aan af. Het betekent in elk geval dat waar Paulus deze verborgenheden kende en deze gemeentelijke waarheden kende, dat betekent dat wat hij ook geschreven heeft, het kan nooit, never, in strijd zijn met deze gemeentelijke waarheden. En er kan dus geen enkele tegenstelling zijn tussen bijvoorbeeld Korinthe en Colosse. En als wij menen, en dan gaan we weer, dat zeg ik dan, dus er kan geen enkele tegenstelling zijn, dan kunt u zeggen, nou dan moet ik eens kijken of dat zo is. En misschien bedoelt u dan eens kijken of het niet zo is. Eens kijken of we tegenstellingen, een lijstje van tegenstellingen kunnen maken tussen Korinthe en Colosse. Ja, dat is makkelijk zat. Dat is het makkelijkste wat er is. Er hoeft maar ergens een spelfout in te staan. Je hebt al twee verschillende dingen. Ja, ik bedoel, dat is zo makkelijk. Maar waar het maar om gaat is dat we zouden onderzoeken of het waar is dat er geen verschil tussen bestaat. Of in hoeverre de dingen overeenkomen. Dat dezelfde dingen van de andere kant benaderd worden. Ja, hoor eens. Mag het alsjeblieft. Dat is heel een normale zaak, niet alleen in de schrift, maar wel degelijk ook in heel de wereld. En als je een beetje fraai ding, voorwerp hebt, dan ga je niet vanuit een vast standpunt staan en je maakt een foto en dat is het dan. Zelfs een fotograaf doet dat natuurlijk in principe. In een vast standpunt ziet het plaatje, dat is het dan. Ja, vergis je niet, hij zoekt eerst het mooiste standpunt wat hij vinden kan, als hij maar één foto mag maken. En maar de betere fotografen die je kent, die hebben een zak met filmpjes bij zich. En die hebben een camera aan, die al lopen, maken ze van alle kanten, maken ze foto's. Nou, dan gaan ze thuis wel eens kijken wat ze ervan gebruiken kunnen. Omdat ze vooral niet wat willen missen. Omdat ze alle mogelijkheden gezien willen hebben. Alle kanten, alle perspectieven enzovoorts. Verschillende achtergronden en hoe dat maar heten mag. Verschillende belichting, verschillende kleuring en noemt u maar op. En liefst dan nog eenzelfde set foto's ook nog met een andere camera, met een ander objectief, want je weet maar nooit. Nou mogen wij alsjeblieft zo met het woord van God omgaan en met Bijbelse waarheid. En mag God alsjeblieft zijn waarheden, zijn ene waarheid, inderdaad op deze wijze ons naar voren brengen. Nou dat wat is wat hij doet. Het is heus geen kunst om van één hetzelfde voorwerp twee foto's te maken zodanig dat als je ze naast elkaar legt en ze zeker oppervlakkig bekijkt, dat je zegt, nou, het zijn twee totaal verschillende dingen. En anders laat u maar eens twee foto's van uzelf zien. Nou, dat schijnt duidelijker te zijn. Goed. Nou ja, ik hoop dan dat het duidelijk is, want ik weet nooit zo goed hoe je dit soort dingen zo zou moeten zeggen. Maar de apostel zegt dus in elk geval, ik heb met weinige woorden tevoren geschreven over deze verborgenheid, waaraan gij, niet dit maar dat, maar gewoon waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En soms denk ik echt dat de apostel Petrus, in ieder geval voordat hij zijn tweede Petrusbrief schreef, dat hij eerst deze brief van Paulus gelezen heeft, dat hij vervolgens gekeken heeft of het wel waar was, of Paulus wel in al die brieven erover geschreven heeft. En hij zegt, ja, verbazend. Uitdrukking van mijn grootvader, klein anekdote. Wel verbazend. Dat is de sterkste krachtterm die je gebruiken kon. Nou goed. Wel verbazend, inderdaad. Paulus heeft in al zijn zendbrieven daarover geschreven welke dingen zwaar zijn om te verstaan. Staat het? En welke door ongeleerde, sorry, ik heb het niet geschreven. Maar welke door ongeleerde mensen verdraaid worden. Dus als wij denken dat de apostel Paulus in de ene brief wat anders zegt dan in de andere, in de zin van iets tegengesteld, of de indruk hebben dat hij de ene brief die waarheid niet kende en de andere wel, dan wordt meteen tot u gezegd dat u ongeleerd bent. Dat u onvoldoende geleerd, zegt Petrus notabene. Petrus, de man die zelf zo lang ongeleerd was, toch? En problemen met deze dingen gehad heeft. Maar hij zegt, kan geen twijfel over bestaan, Paulus schrijft er in al deze brieven over. Dan heb ik het nog netjes aangehaald, want ik zoek het met opzet niet op, want hij gebruikt daar nog veel sterkere uitdrukkingen als ik nu. Dus wij dienen gewaarschuwd te zijn. Nou, dan maar weer verder. Verborgenheid dus, die de apostel in al zijn brieven openbaart en schrijft, maar in ieder geval in deze, met een grote nadruk, en hij zegt, vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen, of zonen, maar dat maakt me nou niet uit, der mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. De schrijver van dat boek over openbaring waar ik het net over had, die haalde dit vers ook aan en zei gewoon, nou ja, deze verborgenheden met betrekking tot onze bedeling zijn in voorgaande eeuwen niet geopenbaard. Dus wist men ze niet. Dus kon men ze niet weten. Ja, dat is slordig lezen, hè? Dat is slordig lezen. Viel me van de man erg tegen, eerlijk gezegd. Maar goed, slordig lezen. Want er staat niet dat men het niet wist. Er staat ook dat men het niet weten kon. Er staat ook niet dat het niet was bekendgemaakt in voorgaande eeuwen. Er staat er allemaal niet. Er staat dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Het is toen niet zo bekendgemaakt als nu. Want nu is het niet alleen bekendgemaakt, nu is het geopenbaard. En wat is het tegenovergestelde van openbaren? Verbergen. Dat betekent dat het in voorgaande eeuwen was verborgen. Maar wel bekendgemaakt. Hoe dan? Dat is makkelijk genoeg. Ik kan hier bijvoorbeeld een verhaaltje op een briefje schrijven en dichtvouwen en aan iemand van u en ook namens u dan ter hand stellen en zeggen, dan mag je pas vanavond om 5 uur openmaken. Gewoonlijk na mijn dood enzovoort. Is het dan bekendgemaakt of niet? Jawel, die kennis is overgedragen, wel degelijk. Hij is bekend. Maar verborgen. Maar weet dan niemand het? Ja, sommigen wel. Wie dan? Wie weet het dan? Als het nou over bijbelse waarheid gaat, wie weet het dan? Nou, dat is makkelijk genoeg. In eerste plaats de schrijver zelf. Nee, dat is niet mijn conclusie. Natuurlijk is dat een conclusie, maar het is niet maar mijn conclusie. Het staat ook in de Bijbel. Dat zei ook Petrus. In 1 Petrus al. Want er staat dat aan de profeten bekend is gemaakt waarover hun eigen profetieën eigenlijk gingen. God heeft hen uitleg gegeven bij hun eigen profetieën. Waarmee gezegd wil zijn dat die waarheden die men niet kende, en die wij misschien aanvankelijk ook in die profetieën niet lezen, dat die waarheden wel degelijk bekend waren, in ieder geval aan de profeten zelf, maar betekent tegelijkertijd dat die waarheden dus in de profetieën als zodanig verborgen waren. En dat is op zich trouwens helemaal niks bijzonders. Waar het om gaat is gewoon dat er heel wat dingen in het Oude Testament genoemd worden. Soms in één tekst, soms in heel hoofdstukken, soms in een heel Bijbelboek. Want dat kan ook nog. Maar dat het schriftplaatsen zijn in elk geval waarvan de betekenis ons gewoon ten enenmale eigenlijk, althans in de eerste plaats, onduidelijk is. Dat wil zeggen, als je het leest en nog eens leest en 3 keer leest, dan weet je nog niet wat er staat. Dus je blijft lezen. Wat staat er nou eigenlijk? Wat kan het nou betekenen? En dat weet je dikwijls niet. Talloze van zulke schriftplaatsen. Maar het hele punt is dat in die schriftplaatsen op cryptische wijze, dat wil zeggen op een of andere, via een of andere truc met de taal, of door het gebruik van merkwaardige synoniemen, of iets dergelijks, of met het gebruik van typen, beelden, bepaalde dingen zijn vastgelegd. En de goede verstaander zal ze vinden, in ieder geval de goede schrijver weet wat hij erin heeft vastgelegd. En via het Nieuwe Testament wordt een heel belangrijk deel van dit soort schriftplaatsen inderdaad aan ons geopenbaard. Zo werkt dat. En daar inderdaad moeten wij van gehoord hebben. En het is ongetwijfeld precies dat wat aan de apostel Paulus in de praktijk werd uitgelegd, namelijk hoe al deze merkwaardige inzettingen, al deze merkwaardige wetten, al deze merkwaardige heilige voorwerpen, deze merkwaardige dienst, en bovendien hoe dit merkwaardige volk in heel zijn geschiedenis spreekt over nieuwtestamentische waarheid. En dat is de en als er dan al een sleutel op de schrift nodig is, dan is het deze. Dat nieuwtestamentische waarheid per definitie verborgen is in het oude. Maar verborgen zijn wil niet zeggen dat het er niet is. Verborgen zijn wil zeggen het is er wel, maar je vindt het alleen als je goed zoekt. En dan misschien ook nog niet. Maar ik bedoel zo dat het niet zozeer een kwestie is van intelligentie, hoewel het ongetwijfeld een rol meespeelt. Maar het is een kwestie van of de Heilige Geest inderdaad ons leidt in al die waarheid. Want dat is wat die geest ons zal doen. Leiden in heel de waarheid, ook in de verborgene dingen. Want, zei Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, die houdt hij nog even voor zichzelf. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Maar het zijn heus dezezelfde verborgene dingen die aan Israël niet geopenbaard werden, die aan ons wel degelijk geopenbaard zijn. Maar ze zijn aan Israël bekendgemaakt. Want God maakt aan Israël zijn wegen of zijn paden of hoe het er maar staat bekend. Maar of hij ze ook openbaart, in de zin van dat hij ze uitlegt, zal ik maar zeggen, en ruim belicht, ja, dat is nog maar de vraag. Maar dat is wel wat in het Nieuwe Testament gedaan wordt. En niet zozeer door de 12 discipelen, maar in het bijzonder door de apostel Paulus. En dat zouden we moeten weten. Verborgenheid dus, de betrekking tot de huishouding of heerschappij der genade gods, welke in andere, dat is vanzelfsprekend voorgaande eeuwen, aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Je mag dus nooit citeren, zij zijn andere eeuwen de kinderen der mensen niet bekendgemaakt. Meestal wordt het zo geciteerd, ik let er altijd op, voor de statistiek. Maar dat staat er niet. Zij is in andere eeuwen niet bekendgemaakt gelijk zij nu is bekendgemaakt. Verwacht je dan? En daar staat er in wezen ook al, en er komt een veel sterkere term voor bekendmaken. Namelijk openbaren. En dan staat er vervolgens dat het bekend is gemaakt of geopenbaard in onze dagen, en niet langer verborgen, maar geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En dan moet er meteen bij zeggen dat apostelen heus profeten zijn. Niet alle nieuwtestamentische profeten zijn apostelen, maar alle nieuwtestamentische apostelen zijn wel degelijk profeten. En daar gaat het dus over. Het is bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen en profeten, en dat door de geest, daar heb je zoiets, hè? Door de geest uiteraard. En dan, wat, en dan de vraag, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat was het dan verborgen? Waar gaat het over? Nou staat er dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van wat? Nou ja, als ik u nog vraag, we zijn erfgenamen van de, wat zegt u dan? Van de belofte toch gewoon? Nee. Heb ik dat verkeerd? Dat mag ik toch aannemen dat u dat zegt. Hè? We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, dat is waar. En we zijn, dat is Romeinen 8, maar in Romeinen 4 wordt al gesproken, dacht ik, over erfgenaam zijn van de belofte. Ik kan het nooit uit elkaar halen of zo'n term staat in Romeinen 4 of Galaten 3, zo uit het hoofd, want het gaat daar bij de schriftgedeelten om hetzelfde. Maar de gedachte is dat de zaligheid als zodanig beschreven wordt als erfenis, omdat nou eenmaal de erfenis gegeven wordt volledig na de dood. En wij leven na de dood, dus heet het een erfenis. Al wat wij ontvangen, ontvangen wij na de dood, en dus is de erfenis, kan niet missen. En er wordt dan gezegd, de erfenis is niet uit de wet, want uit de wet kun je alleen wat verdienen. Nee, oh wat? De dood, ja. Dus daar schiet je niet zoveel mee op. Maar met de wet werken, de wet kun je alleen wat verdienen. Maar de erfenis is altijd uit genade, en er wordt dus uitgebreid uitgelegd. De erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte. Niet uit de wet van Mozes, maar uit de belofte aan Abraham. De belofte. Aan wie? Ja, Abraham uiteraard, hè? Nou goed. En hier staat dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. De vraag is van wat? Het antwoord is van de belofte. Dat staat er ook, maar pas aan het eind van het vers, want er komt eerst een tussenzin. Namelijk, dat de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Zodat de term mede-erfgenamen hier toegelicht wordt. En er wordt gezegd, nou, het betekent ook inderdaad van hetzelfde lichaam. Dus de mede-erfgenamen zijn medeleden van hetzelfde lichaam. Dat wil zeggen, het is niet meer zo van wat voor Israël bijvoorbeeld, of voor het geslacht van Abraham bestemd was. Nou ja, bij nader inzien geeft God het dan ook maar aan die andere categorie, de heidenen, zodat die mede-erfgenamen zijn van Israël. Want dan hou je ze nog apart. De term kan dus hier misverstaan worden. Daarom staat er achter, en van hetzelfde lichaam. De zin wordt onderbroken als het ware. En er staat dus, de heidenen zijn mede-erfgenamen en dus namelijk, wat hoeft niet, je kan gewoon en blijven lezen. De heidenen zijn mede-erfgenamen, namelijk van hetzelfde lichaam. Want je kunt nog altijd zeggen, ja, maar straks in het koninkrijk, in de 1000 jaren, dan krijgen de heidenen die tot geloof komen toch ook deel aan hetzelfde koninkrijk en aan dezelfde zaligheid. Ze worden ook wedergeboren enzovoort, worden geplaatst onder dezelfde koning, en zijn dezelfde koninkrijk. Dan kun je ook zeggen, het zijn mede-erfgenamen. Nee, ja, dat kan wel zijn, maar de apostel zegt hier, ze zijn niet alleen mede-erfgenamen, hoewel het zo gezegd kan worden, maar het is zo sterk, zij zijn zelfs van hetzelfde lichaam. En als mijn linkerhand iets erf mijn rechterhand het uiteraard ook. Ik bedoel, hè? Ja, nee, daar kun je ook wel wat tegen inbrengen, maar dat is niet de bedoeling uiteraard, hè? Toch? Ik erf, en dus alle leden van mijn lichaam, dat is de gedachte. En dat is veel meer, dan is veel hoger dan de situatie in, laten we zeggen, de 1000 jaren. En het is dus hetzelfde als wat in het voorgaande schriftgedeelte Efeze 2 uiteengezet werd. Jood en heiden één in Christus. Van hetzelfde bouwwerk dus. Maar nu hier in hoofdstuk 3 staat, van hetzelfde lichaam. Mede erfgenamen van dezelfde belofte, op volstrekt hetzelfde niveau. Niet eerst de een en dan de ander, en ook niet andersom. Het is gewoon één en hetzelfde. Heidenen zijn mede erfgenamen, namelijk heidenen zijn leden van hetzelfde lichaam. Ze hebben deel aan dezelfde erfenis. Ze hebben deel aan hetzelfde deel, mede deelgenoten van zijn belofte in Christus. Dus, heidenen en joden, allen die geloven feitelijk, hebben deel aan dezelfde belofte. Ik zeg nu, die geloven, ik had het eigenlijk ook weg kunnen laten, want men krijgt slechts deel aan de vervulling van de belofte op grond van geloof. Maar ja, dat was weer Galaten 4, en, of Galaten 3 en Romeinen 4, en dat hou ik nu maar weer even buiten beschouwing. Het gaat uiteraard om gelovigen. Ze krijgen deel aan hetzelfde lichaam, en ze erven... Als lichaam erven zij de belofte in Christus. Kan niet missen, zij zijn namelijk leden van het lichaam van Christus en erven dus de belofte in Christus. Bovendien, zij zijn sowieso, volgens 1 vers 3, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel of andersom. En de belofte in Christus, ja, nou kun je natuurlijk wel zeggen, zou dat, daar gaat hij weer, hè, zou dat misschien... een andere belofte kunnen zijn als die aan Abraham. Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Dat zou misschien best kunnen. Misschien heeft God wel een belofte aan Christus gedaan die ergens in de Bijbel staat en die anders is dan de belofte aan Abraham. En zelfs als we dat niet kunnen vinden, kunnen we altijd nog zeggen, nou, die belofte die Christus heeft ontvangen, nou, die heeft hij kennelijk ontvangen. Hij staat alleen niet in de Bijbel. Het is ons niet medegedeeld, maar het staat wel dat het er is. Dus dan is het, hè? En zo redeneer je die dingen weg. Maar als je een beetje eerlijker bent, een beetje meer bereer, zal ik maar zeggen, dan onderzoek je of deze dingen al zo zijn. En dan staat er gewoon in de Bijbel dat de belofte gedaan werd aan Abraham en zijn zaad. Enkelvoud. Het welk is Christus. En de belofte... verbond dus, want het was een verbond der belofte. Een verbond dat tevoren bevestigd, vastgemaakt is op Christus. En wij dachten op Abraham, maar er staat op Christus. Allemaal Galaten 3. Het verbond wat tevoren bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die daar 430 jaar of zo daarna gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Met andere woorden, de belofte aan Abraham gold nog steeds, was nog steeds diezelfde belofte die gedaan werd, niet alleen aan de gelovige Abraham, maar aan alle gelovigen dus, want er is bij God immers geen aanneming des persoons. God verkiest niet die persoon, God verkiest geloof, en niet alleen dat van Abraham. Dus de belofte die God gedaan heeft aan Abraham, die nog steeds bestemd was voor alle gelovigen, die nog steeds geldig was, ook in de dagen van de wet, zodat toen ook een mens gewoon door geloof gerechtvaardigd werd en rechtvaardig gerekend werd, wet of geen wet. Nee, natuurlijk, Abraham had toch ook geen wet en is zijn geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Nou goed, maar die wet, of die belofte gold dus al die dagen van de wet. En die belofte werd vervuld uiteraard niet in Abraham, maar in het zaad van Abraham, het welk is Christus. In u en in uw zaad, maar dat kun je ook al lezen als in u, namelijk in uw zaad, want zo zag het er in de praktijk uit. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En wat staat hier? Dat die belofte vervuld geworden is uiteraard. En dat niet alleen Israël of de gelovigen, vanzelfsprekend, uit Israël, maar ook de gelovigen uit de heidenen daaraan hebben deel gekregen. En op hetzelfde niveau, zonder enig verschil tussen Jood en heiden. Niet naast elkaar, ook niet naast elkaar in het koninkrijk, maar ook niet in twee verschillende gemeenten, of twee verschillende categorieën in de gemeente, in één gemeente, maar inderdaad, het is volstrekt hetzelfde, het onderscheid bestaat niet. De heidenen zijn mede-erfgenamen, en namelijk van hetzelfde lichaam, zij zijn namelijk, want je kunt elke keer en voornamelijk lezen hier, er verandert niks mee, zij zijn namelijk mede-deelgenoten zijner belofte in Christus, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En bij de discipelen mag het dan nog zo geweest zijn dat men eerst zal gaan tot Jeruzalem en geheel Judea en dan tot Samaria, hetgeen ook gebeurd is, en dan tot aan de einden der aarde. Maar Paulus heeft daar nooit iets mee van doen gehad, want wat hij ook deed, het onderscheid tussen Jood en Heiden viel in zijn bediening altijd weg. Want waar het was, verdween het. En of je nou predikte in de synagoge of niet, ook als je predikte in de synagoge, dan kwamen heidenen tot geloof. En als je predikte aan heidenen, waren altijd gelovigen die tot geloof, of joden die tot geloof kwamen. Het maakte niks uit. En uiteindelijk kwam men niet alleen terecht buiten het heidendom, maar ook buiten het jodendom. Want zo zit de geschiedenis in elkaar. En dat is waar het om gaat. Dat is inderdaad de prediking van de apostel Paulus. Dat al deze dingen verdwenen zijn. Dat uiterlijke dingen er niets toe doen. Dat het weliswaar nog niet gaat om de openbaring van het koninkrijk. Maar dat in onze dagen, en ieder die gelooft, deel krijgt aan elke, niks uitgezonderd, aan elke geestelijke zegening in Christus. En dat blijkt bovendien te zijn in de hemel. Want daarvan zijn wij burgers geworden. En het is deze boodschap die door de apostel Paulus gepredikt wordt. Hij zegt ook, het is, vers 6, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Dat is de uitdrukking, niet door het evangelie. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Het evangelie zoals ik het predik, zoals ik het ontvangen heb, van de Heer zelf, en in het bijzonder dus toen hij vanaf Sinai, vanaf de woestijn in Arabië opgetrokken was tot in de derde hemel. De evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijn en kracht. Want hoewel hij de allerminste is, met een toespeling op zijn naam, hoewel hij de kleine is van al de heiligen, is hem deze genade gegeven, volgens vers 8 en volgens vers 7, is hem genade gegeven om deze rijke en waarschijnlijk rijkste boodschap te prediken, inderdaad, onder de heidenen. En om te prediken, nou wat predikt hij? Dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt? Ja, dat predikt hij. Dat als Israël tot bekering komt, dan komt het koninkrijk op aarde? Predikt hij ook. Al die dingen predikt hij. Dat het nieuwe verbond is aangebroken? Jawel. Dat het maar niettemin geen verschil bestaat tussen Jood en Heide? Ja, dat predikt hij ook. Maar het is veel beter te zeggen, wat predikt hij? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Kunnen we dan naspeuren? Nou, als je heel strak leest, nee. Maar dat is nou net de reden waarom Paulus het predikt. Wij kunnen het niet naspeuren, dus openbaart hij het. Mij is gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat wil zeggen, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in de hart van de mens niet is opgeklommen, oud-testamentische uitspraak, wat wij niet kunnen bedenken, wat wij niet kunnen nazoeken, naspeuren of doorzoeken, Romeinen 11, dat heeft God aan ons geopenbaard. En het wordt ons gepredikt. Dat is de eigenaardigheid. Want wat verborgen is in de tekst van het Oude Testament, en voor zover het verborgen is, voor zover het verborgen is, en soms is het zo, in de tekst zwart op wit van het Nieuwe Testament, wordt het ons mondeling gepredikt. De zalig, het geloof is uit het, ja, niet uit het gezicht. Niet uit het zien, uit het gehoor. Waar het om gaat is dat het woord, als je praat over rituelen en over hoe het zou moeten, wel, waar het om gaat is dat het woord gepredikt zou worden, dat wij het zouden horen. Deze ontastelijke dingen, deze dingen die je ook eigenlijk helemaal niet uittekenen kunt, en de Bijbel is een boek zonder plaatjes, de bedoeling is dat deze dingen via het woord, wat je niet fotograferen kunt, althans normaal gesproken, via onzienlijke dingen, dat het woord tot ons gesproken wordt, opdat wij het zouden aanvaarden. Maar opdat wij ons vertrouwen niet zouden stellen op andere mensen, en ook niet op broeders en zusters, en vooral niet op prinsen. Heeft hier iemand prins? Nee, gelukkig. Daarom hebben wij inderdaad die dingen zwart op wit altijd als controle. Dat is de normale gang van zaken. En mocht dat nieuw voor u zijn, zou ik zeggen, denk er nou eens aan, u moet het niet geloven dat ik het zeg, maar denk er nou eens aan, ook als u de Bijbel leest, de Bijbelse geschiedenis. Zie nou eens hoe het gaat. Hoe God zich openbaart. En u zult merken dat dat de methode is. En zelfs als de profeten optraden in Israël, dan was het niet met, men maakte ze een boekje en daar zochten ze een uitgever voor of iets dergelijks. Nee, zij predikten. Dat daarnaast dat gepredikt te worden ook zwart en wit werd opgeschreven, dat is duidelijk. En zo werd overgedragen ook aan ons. Maar het was altijd de prediking, het klinken van het woord van God. Want de bedoeling is, punt 1, dat dat woord van God zou voortkomen uit onze zondige keeltjes. Die keel waarvan de schrift zegt is een geopend graf. Slangenvenijn onder hun lippen. Het tong is bedrog. Enzovoorts. Dat is de natuurlijke mens. Maar als daarin dat leven van Christus geplaatst wordt, als die mens verlost wordt, dan is het resultaat de vrucht daarvan dat vervolgens uit die mond, diezelfde mond, zal voortkomen het woord des levens. En dat is heel wat anders dan hun keel in zijn geopend graf. En zo gaat het met onze oren, dus hoge mate zinnenbeeldig. Het gaat er niet om van wat wij horen van nature, van de oude mens, is altijd een leugen. Maar de bedoeling is dat wij onze oren openstellen voor de waarheid. En dat onzienlijke dingen, zelfs lettertjes die we niet zien, onzienlijke dingen, puur abstract, is niks zo abstract als alleen geluid hoor. De bedoeling is dat we juist die dingen in ons op zouden nemen, omdat die zich zouden vestigen in ons hart. En wij zouden geloven in God die niet geschreven heeft, want dat staat niet in de Bijbel. Hoewel hij geschreven heeft, natuurlijk. Maar dat we zouden geloven in een God die gesproken heeft. En dat is de bedoeling.